Welkom in de crypte van The Infected. Een podcast vol muziek die je op donkere vleugels de nacht indraagt.
I go to the studio, I go in first, and while my friends are unloading the gear, the guitars and the amps from the car, I see the Mini Moog in the corner. Never seen a real one before. And luckily, it had been left on a really great sound. And the room shook. Fuck me. That is the best thing ever. You know, that's like 10 guitar players at full power doing that on one finger. And all I did was kind of transfer these riffs, punk things into synth riffs. And I go back to the record company with this pseudo-punk electronic album. And they were horrified. Not what they wanted at all, not what they'd signed me for. Really angry. And I was absolutely convinced that this type of music, this instrument, is going to be massive, because other people must surely feel the way I feel about it. It is making sounds you have never heard before.
Infected Classic.
I'm traag, geen refrein, obscure lyrics en 1 miljoen exemplaren verkocht van deze single. Een van de meest onwaarschijnlijke nummer 1 hits ooit. Gary Numan, de zanger van Tube Army, die werd gediagnosticeerd met Asperger als teenager. En hij kreeg natuurlijk vervolgens braaf medicatie. Maar ja, hij had wel door dat andere mensen de wereld anders zagen dan hij. Dus met zijn pilletjes dompelde hij zichzelf onder in de wereld van science fiction. En hij las veel Philip K. Dick.
Ja.
Natuurlijk wel bekend. En ook J.G. Ballard. Jullie weten vast nog, hè?
Ja, die hebben we eerder benoemd. Ja, zeker.
De naamgever van de Comic Sans Angels.
Zeker.
En hij schreef zelf ook science fiction verhalen, want hij had niet zo heel veel vrienden. En de tekst van dit nummer is dan ook gebaseerd op een kort verhaal over het leven in Londen dat hij schreef in de verre toekomst. En dat was dan in 2009, die verre toekomst die hij beschreef. Op dat moment was dat 35 jaar in de toekomst voor hem.
Wat is dat toch, ja.
Het grappige is, hij vertelde dat hij geïnspireerd was door het feit dat destijds, in de jaren 70, mensen porno binnenkregen in een discrete bruine enveloppe.
Ja.
Ik weet niet of jullie dat tijdperk nog kunnen herinneren, maar ja, dat kwam dan met de post in een envelop waaraan de buurman of vrouw niet kon zien wat erin zat. En hij bedacht eigenlijk dat de futuristische variant daarop was, dat je in plaats van dat je een envelop kreeg, dat er een androïde bij aan de deur kwam om diensten te verlenen. En dat kon op je kat passen zijn, of dat kon de afwas doen zijn, maar dat kon een natuurlijk ook seksuele favors zijn die je deze androïde kan brengen. Maar niemand kon dat zien, want alle androïden zagen er precies hetzelfde uit. En zijn uiterlijk in die tijd is ook eigenlijk gemodelleerd op dat androïde thema. Vandaar zijn strakke kop en die make-up. En hij werd dat personage zelf ook toen hij ging optreden.
Ja, dat snap ik wel. Grappig, hè? Wat ik ook wel interessant vind is dat in science fiction films, als je het dan hebt over de toekomst, dan heb ik het over Back to the Future. Het laatste jaar waarin zij de toekomst inkeken was geloof ik 2015. Er waren dan heel veel internet memes, maar het gaat nooit heel veel verder dan 2-3 decennia. Daar moeten we toch eens wat mee in science fiction.
Ja, dat is wel een ding inderdaad. En goed, weet je, uiteindelijk met dit soort dingen is het misschien ook wel zo dat meer dan 30 jaar vooruit, dan heb je zo weinig om nog aan te relateren dat het daardoor misschien te lastig wordt.
Ja, misschien ja. Ja. Ja, of lezers of kijkers vervreemd, ja.
En 30 jaar voelt heel veilig. Toen ik 20 was, dacht ik ook niet dat ik 50 zou worden. Dus daar kan je rustig over fantaseren, weet je wel. Net zoals Prince ooit het nummer 1999 schreef met het idee dat dat iets was waar hij nooit door achtervolgd zou worden.
Juist.
Ja. Ja. Maar goed, dit is natuurlijk een fantastisch nummer. Maar wat ook wat ik zo fascinerend vond, is dat het überhaupt een hit geworden is, hangt echt van toeval aan elkaar. Want Tube Army, de band waar Gary in zat, was een punkband. En bestaande uit 3 man en die maakten alleen maar snoeiharde punk met gitaren. En die gingen de studio in om zo'n album op te nemen, want dat had de platenmaatschappij bij ze besteld. En vervolgens komen ze in die studio en daar staat in een hoekje van die studio staat een Mini Moog.
Ja.
De beroemde synthesizer uit die tijd. En hij had zoiets van, wauw, dit is vet. Hier moeten we iets mee doen. Dus zij begonnen dat te gebruiken tijdens die opnames. Ze kwamen terug bij de platenmaatschappij. En die waren woedend. Dit is godverdomme niet wat we besteld hebben. Wat is dit voor klote muziek? Dus die waren teleurgesteld. Brachten uiteindelijk wel deze single uit. Maar iemand bij de platenmaatschappij wilde experimenteren met de picture disc. Kennen jullie dat nog?
Ja, ken ik zeker.
Jazeker, ik heb er eentje liggen.
Kijk.
Ja.
Klinkt nergens naar, maar het ziet er wel vet uit. En het heeft collectorswaarde.
Ja, precies. Ja, en dat was het ook. Hè. En er werden dus mensen die een picture disc kochten gewoon omdat het een picture disc was. Omdat het zo speciaal was, maakte niet uit wat erop stond. En op die manier, omdat er helemaal geen promotie gedaan werd, kwam dit nummer kwam toch in de hitparade terecht, maar wel op nummer 90. Nou, dat is ver weg van de top 40. Maar dus het eerste toeval was die Mini Moog die toevallig tegenkwam. Het tweede toeval was dat het uitkwam op picture disc en daardoor op nummer 90 kwam. En grappig genoeg, vervolgens bij Top of the Pops hadden ze destijds een rubriekje Bubbling Under. Waarbij ze 1 plekje gaven op televisie aan nieuwe muziek die nog niet in de top 40 stond. En op een gegeven moment hadden ze 2 nieuwe bands. En dat waren Simple Minds en Tubeway Army. Uiteindelijk hebben ze Simple Minds laten vallen. Waarom? Omdat ze de naam Tubeway Army interessanter vonden. Op basis daarvan mocht Tube Army vervolgens in de studio komen. En toen hebben ze best wel indruk gemaakt. En hoe kwam dat? Gary zat helemaal in zijn science fiction ding. Dus die was helemaal strak opgemaakt. Maar die wilde ook dat kille en onpersoonlijke. Dus die keek nooit in de camera, heel bewust. Wat een beetje vervreemd het effect gaf. En hij bij Top of the Pops eiste die dat alle gekleurde lampen uitgezet werden. Dus hij zat in een heel koud wit licht. En dat was zo'n andere act dan al die andere acts. Dat daardoor, door zijn act, door het feit dat ze puur bij toeval uiteindelijk de Simple Minds versloegen op basis van hun bandnaam, kwamen ze op het punt dat ze toch in die top 40 kwamen door dit optreden in Top of the Pops. En vervolgens gebeurde hem ook nog eens een keer in Amerika dat hij, omdat het zo'n freaky act was, een Amerikaan daar zo dat gezien had. En dat in Saturday Night Live zij mochten komen optreden. Niemand had ooit van ze gehoord in Amerika, maar naar Saturday Night Live, wat naar meer dan 50 miljoen huishoudens ging, was hij vervolgens ook in Amerika doorgebroken. Dus nou ja, het is toeval op toeval op toeval. Maar dit nummer, ja, is dus wel echte basis voor, nou, laten we eerlijk wezen, bijna alle elektronische muziek uit de jaren 80. Weet je, zonder dit nummer geen Depeche Mode. Zonder Depeche Mode en Kraftwerk geen house muziek. We kunnen hem heel ver trekken, maar dit is echt wel een epische klassieker.
Ja, en deze komt uit 1979. En het geval, volgens mij 2 jaar geleden ben ik naar een concert van Gary Numan hier in Amsterdam geweest. De energie van die man, hoe oud zou die inmiddels zijn? Toch ook wel in de 60 dan, denk ik.
Ja.
Die was als van een jonge kerel. Dat was echt een fantastisch concert. Geweldig geluid. Volgens mij speelde hij ook nog een nummer. Of heeft hij een nummer op dit moment? Met zijn dochter ook. En een tijdje geleden heb ik een documentaire over hem gezien. Waar hij zelf in zat overigens. Hij heeft natuurlijk redelijk goed geboerd. En volgens mij is hij inmiddels ook een zeer begenadigd piloot.
Oh ja, joh.
Ja, hij heeft een aantal vliegtuigen heeft hij zelf, zag ik.
Oh, cool.
Ja.
Ik moet zeggen, trouwens, nu het begint over dat hij een nummer heeft gemaakt met zijn dochter. De Jesus and Mary Chain hebben dat ook gedaan met een dochter. En dat is een meisje van... Ik ben eigenlijk, denk ik dan gelijk, ja, met je dochter. Ga me daar nou niet mee lastigvallen. Leuk voor jou, maar moet ik ermee? Maar dat klonk wel verdomd goed. En ik weet niet hoe dit nummer klinkt met zijn dochter van Gary, Jan Willem. Ook de moeite waard?
Ja, het is echt heel goed. Ik zal het even opzoeken. Cool. Ja, volgens mij is zijn dochter, dat is volgens mij ook zoals de dochter van Jim Kerr en een aantal andere dochters, is zij ook inmiddels aan een eigen carrière aan het werken. Dus zou me niks verbazen als we er een keertje voorbij zien komen weer.
Cool. Zullen we een thema-editie doen met dochters en zonen van?
Ja.
Ja, dat vind ik prima.
Ja, waarom niet? Kan makkelijk, ja. Kan makkelijk.
Volgens mij zitten we zitten al op 3 nummers, dus
ja, precies.
Dat is ook wel een geinige.
Ja, en dat is ook een terugkerend thema. Hè. We hebben het net even over androgyne dingen. Hè. Het eerste wat mij trouwens bovenkwam toen je Philip K. Dick noemde, was natuurlijk Do Androids Dream of Electric Sheep?
Ah, yes.
En meteen een mooie link naar de filmrubriek gaf, want dat is natuurlijk weer de basis van Blade Runner.
Oh.
En je zegt, we gaan nooit verder dan 2015. We hebben natuurlijk Blade Runner 2049. Ik weet niet of je hem gezien hebt, maar...
Ja, die heb ik gezien. Ja.
Oh, wat een schitterende film is dat, hè?
Die was mooi, man. Met die Ryan Gosling. Die trouwens ook acteert alsof hij een robot is. Maar dat past dus eigenlijk precies voor die rol.
Ja, goed, hè?
Heel mooi. Heel mooi, ja.
Overigens, Dennis Villeneuve, de regisseur daarvan,
ja,
die is nu bezig om Dune af te ronden.
Ja, ja.
Rond kerstmis is die in de bioscoop. En dat is na een enorme serie van Star Wars films waar allemaal ellende mee is en continu mensen van de set aflopen en iedereen ontslagen wordt en 3 keer een nieuwe regisseur komt en uiteindelijk alles by committee besloten wordt. Dus iedereen die aan Dune meegewerkt heeft, het beroemde verhaal van Frank Herbert, deze verfilming, iedereen is lyrisch en de verwachtingen zijn heel hoog gespannen, want Blade Runner 2049 was natuurlijk al heel erg mooi. Maar dit moet een van de beste science-fiction films in jaren worden die we gaan zien zo rond de kerst.
Lijp. Ik ken die versie van David Lynch natuurlijk nog. Jullie waarschijnlijk ook wel.
Ja.
Met Sting, ja. God.
Dat is een oudje, ja. Maar goed, ook een leuke poging. Heeft het nog verder ver geschopt trouwens later, David Lynch. Maar die Villeneuve, die staat ook wel bekend volgens mij, jongens. Maar om zijn visuele stijl. Nou, dat zag je ook wel in Blade Runner. Maar gelukkig was het acteerwerk van Sylvia Hoeks uit Nederland zat er natuurlijk in. Als de soort van evil cyborg lady. Of hoe noem je dat? Replicant, hè? Ja. Ik vond het fantastisch eigenlijk. Trouwens, nu erover begint. Ik ga hem gewoon vanavond straks weer kijken. Ik heb morgen toch niet zoveel te doen.
Ja, superfilm.
Ja, hij staat op Netflix nog steeds, dacht ik. Of niet, jongens?
Ja, ik heb gewoon de Blu-ray thuis liggen, want dit het is...
Ja, waanzin, hè?
Top, ja.
Goed hoor.
2049, prachtig.
Infect me. Hey gasten, we gaan nu, want we moeten toch door, denk ik, hè? We kunnen hier nog uren over praten, maar we gaan even oversteken. We gaan even naar Scandinavië. En we hebben hier bij de Infected al meerdere Scandinavische bands voorbij horen komen. Hè? Vooral Goof schijnt toch wel een voorliefde te hebben voor landen waar naast elkaar naar het leven staande motorbendes en in brand gestoken kerken.
Ja, die kerken, ja. Fuck die kerken.
Prachtige postpunk en gods en dergelijke vandaan komt. En zo staat bijvoorbeeld Zweden bekend om de vele death metal bands die daar vandaan komen. komen. En ik heb dat even voor jullie uitgezocht. Want ik dacht, is dat nou alleen maar een soort perceptie of is dat echt? En dan blijkt er een onderzoek te zijn naar het aantal metal bands per 1 miljoen inwoners dat het land heeft.
Pro capita, geweldig.
Pro capita. Nou, dan gaan we even. Nou ja, dan denk je Amerika, groot land. Ja, zo heeft Amerika heeft blijkbaar 72 metal bands per miljoen inwoners. Nou, vinden we dat indrukwekkend? Weet ik niet. Maar daarmee passeren ze in ieder geval Engeland. Oh. Nou, toch de geboortegrond van de metal, hè, met bands als Black Sabbath en Led Zeppelin, et cetera. Maar die halen maar een dichtheid van 69 bands per 1 miljoen inwoners.
Ja.
En dan staan ze dus eigenlijk mee achter de VS. Maar zowel de VS als de UK vallen volledig in een niets bij Scandinavië.
Hmm.
Het is niet alleen perceptie, het is ook echt waar. Het is een regio die je met recht het epicentrum van de metal kan noemen. Laten we even een klein quizje doen. De top 4. Wat denken jullie?
Ja, Noorwegen staat op 1 sowieso. Want...
Nee, Finland 1.
Het is Noorse black metal, nee, Noorwegen.
Nee, jij bent dol op black metal, maar Finland heeft gewoon meer metal dan Noorwegen, weet ik zeker.
Nou, verlos ons, Jean-Willem.
Ja, we hebben een winnaar, want op nummer 4 staat IJsland. Die heeft er 341 per miljoen.
Wauw.
Dan komt inderdaad verrassend Noorwegen. Ik dacht dat die dan wat hoger zouden staan. Die hebben er 399. Dan komt Zweden met 428. Maar inderdaad op eenzame hoogte met 600.
Hoe dan? Nee. Jullie hebben echt gebeld vanmiddag. Bullshit. Ja.
630 bands per 1 miljoen inwoners Finland.
Fucking hell. Dat is 10 keer zoveel.
Briljant.
Godverdomme.
Nee, de band waar ik het vandaag over wil hebben, die komt niet uit Finland. Maar dat is echt zo'n typische death metal band uit Zweden. Inmiddels ook alweer zo'n 30 jaar bezig. Tiamat. Een groot verschil met een hoop van die andere bands is dat deze band zich wel langzaam maar zeker heeft geëvolueerd of omgevormd. Hè? Want evolutie zou je bijna zeggen dat het vormt tot iets beters. Maar als je van metal houdt, fijn. Het is niet helemaal mijn ding. Maar zij zijn langzaam in de richting van symfonische black metal gegaan. En anders had ik ze niet gedraaid. We zijn geen metal podcast natuurlijk. Maar de band's roots laat zich overigens helemaal niet verlogen hoor. Want de zanger, gitarist, keyboardspeler John Edlund, eigenlijk de vaste kern van de band, heeft zich ooit laten bekennen onder de naam Hellslaughter. En Tiamat zelf, de naam, de band komt zelf voor uit de band onder de naam Treblinka. Die vooral een faam te danken aan platen met titels als Crawling in Vomit.
Lekker man.
En Signs of the Pentagram. Nou, anyway. De band is al sinds 1987 actief onder naam Tiamat. Ik heb even opgezocht wat dat was, want ik kon dat niet thuis brengen. Maar dat is a personification of the primordial sea from which the gods are first created. Nou, prachtig.
Ja, dat is de Sumerische en Babylonische mythologie. Maar echte nerds, en dat zijn dit soort metalheads altijd, die zien Tiamat vooral als de godin van de evil draken in de Dungeons and Dragons universums werelden.
Juist.
Dus ja, dat is natuurlijk nog iets wat je meer terugziet. En ik zie eigenlijk heel weinig Sumerische afbeeldingen op t-shirts van Tiamat. Maar ik zie altijd veel koppige vuur- en acid-spugende draken erbij.
Ik neem het meteen van je aan. Ik heb gekeken naar interviews en dergelijke waar ze dan naar de naam werd gevraagd. Maar eigenlijk kwam dat helemaal nergens terug. Dus ik neem aan dat je gelijk hebt. De band bestaat overigens nog. Is actief, maar doet eigenlijk helemaal niets meer. En heeft volgens mij al sinds 2013 ook geen platen meer uitgebracht. En dat is wel jammer, want het nummer dat ik vanavond wil draaien, dat komt van het album The Scared People uit 2013. En ik ben echt wel heel erg benieuwd hoe die band zich dan verder ontwikkeld zou hebben. Hè? Van het vroege begin als Crawling in Vomit tot het prachtige nummer wat we vanavond gaan luisteren, Divided.
Signs lead me up. my skin.
Het is ook wel een borstboomnummer, in a good way.
De DVD'er is wat een borstboomnummer is.
Oeh, glad ijs.
Nou ja, qua tempo wat langzamer en qua gevoel wat dramatischer en grootser.
Nee.
Ik weet niet of ik het nou metal kan noemen.
Nee, dit is...
Dat doet een beetje denken aan de wat je... Maar wel mooi. Wel mooi, hè? Zo bedoel ik het niet, hè? Maar...
Meer richting gothic. En je hebt wel gelijk, hoor. Ik ben een beetje een drama queen als het op muziek aankomt. Het mag groots en meeslepend en een beetje over de top zelfs.
I like it, man. Ja. Ja,
dit is wel subtiel, toch?
Ik vind deze zeker subtiel, ja.
Zeker. Maar nevertheless ook wel wat groots klinkend. Als ik een beetje een lijn trek naar de... Nou, we zijn inmiddels bij de 11e aflevering aanbeland. Beste luisteraar, geloof het of niet. Het zijn er al 11. Dan meen ik toch een bepaalde lijn qua voorkeur te ontdekken. En het is juist mooi. Dus ja, dat wou ik even zeggen. Diversiteit is mooi. Binnen een bepaald thema, als het maar een beetje duister is.
Ja. Hey, maar ik vind heel vaak in dit soort muziek, vind ik, als het een jongen en een meisje worden die om de beurt zingen, dan gaat het al heel gauw een kant op die heel clichématig wordt. En dat weten zij heel keurig bij weg te blijven. Hier vind ik het wel fijn.
Ja. Ik heb trouwens, grappig, nu je erover begint, de dynamiek tussen jongens en meisjes een volgend nummer klaarstaan voor ons en vooral voor de luisteraar. We doen het natuurlijk ook voor mensen die het leuk vinden om hiernaar te luisteren. De band heet Second Still en het nummer heet Sleep. Het is een jonge band en een vrij goede band die ik ben tegengekomen in mijn Spotify weekly lijst. Ik moet zeggen dat ik daar toch wel erg veel leuke nieuwe dingen in ontdek.
Goed is dat, hè?
En,
dat is dus de enige plek waar het algoritme echt je vriend is.
Ja, dat is echt... dat klopt, ja. Het is een band uit Brooklyn. En ze spelen hele mooie donkere postpunk. En met postpunk bedoel ik eigenlijk... Ja, dit, in ieder geval wat donkerdere jaren 80 klinkende muziek. Ze zijn in 2014 begonnen. En met ze bedoel ik Ryan en Alex. Dat zijn twee vrienden die elkaar op de middelbare school ontmoet hebben. Ze zijn begonnen met muziek maken al een stuk eerder dan... Dan 2014, waarin de band formeel opgericht werd. En na een aantal jaar na hun studietijd naar New York verhuisd. Veel muziekinstrumenten verzameld en zoveel demo's eigenlijk. Dat ze dachten, ik moet toch echt wel een zanger of een zangeres hebben nu. Om het wat ronder te maken. En in New York hebben ze ook Suki ontmoet. Een dame, S-U-K-I. Ze zat eerst in een shoegaze band. Die Sua heet. Ik heb er nooit van gehoord. En de klik was er en het trio, want vanaf dat moment kunnen we het ook een trio noemen, verhuisde naar Los Angeles om hun muzikale droom waar te maken. En die bandnaam, Second Still, de bandnaam, hebben zij eigenlijk ontleend aan een nummer van de band Modern Eon. Kennen jullie die band trouwens, jongens?
Nee.
Zeg maar niks.
Ik ook niet. Nee, ik las het op internet. Ik had er ook niet echt van gehoord. Ik heb het nummer wel eventjes gecheckt. Het is een aardig nummer. Het is in ieder geval een band uit de vroege jaren 80 dat een nummer had op hun tweede album wat Second Still heet. En een paar bandleden van die band van Modern Eon hebben ook contact gezocht met Second Still om aan te geven dat ze enorm fan zijn van de muziek van Second Still. Dus dat is wel mooi eer. Mooier kan het eigenlijk niet. Als je jonger bent van je muziekgoden die je vereert, dat te horen. Nou, ze hebben ook wel, zoals dat vaak gaat in muziek, tenminste ik weet dat niet, want ik heb het niet aan de lijve ondervonden, maar je leest er vaak over. Genoeg zalen, half lege zalen of lege zalen bespeeld om uiteindelijk in 2017 tractie te krijgen. En hun self-titled album Second Still is ook in 2017 uitgebracht, waar dit nummer vandaan komt. En er staat ook geen slecht nummer op dat album, vind ik zelf. Nou, ze klinken vrij donker. Het gaat vanzelf binnen deze band, althans dat zeggen ze zelf. En of dat nou een cool verhaal is of dat ook echt zo authentiek ontstaat, dat weten we natuurlijk niet. Maar ik quote ze even in het Engels. Kan ik gelijk even mijn Engels oefenen. Our music leans more towards the darker side of post-punk. It's not that we're intentionally trying to sound dark. The songs just naturally develop that way. We put our negative experiences and feelings into a song, but ultimately the music is used as a way of transcending that negativity. Here is Second Still met Sleep.
vond het echt een fijn nummer. En er zit een ontzettend lekker basgeluid in. Dat moet Jan Willem toch ook met me eens zijn?
Ja, toch? Fucking power, toch? Ja,
ja zeker. Ja. Ja, heel mooi.
Het is fijn, hè?
Ja.
Ja. En het mooie is dat er zit nou eens een gitarist bij die het niet helemaal vol plamuurt. Maar die daar heel mooi overheen strooit met geluiden en akkoordjes. En daardoor blijft het ook lekker ruimtelijk. En ondertussen heeft het toch gewoon vaart en power. Dat is echt...
Mooi gezegd.
Ik word heel vrolijk van.
Vaak heb je dan inderdaad de gitarist die de boventoon voert en de rest wil overschaduwen. Maar dat is mooi gezegd, ja.
Infect me. Hey, ik ga toch nog even terug op het thema wat ik net had. Hè. Bands die over tijd veranderen. En we hadden net... Een band die van metal langzaam een beetje een gothic en misschien zelfs wel een beetje soft geworden is. Dat laat ik even aan de luisteraar over. En ik heb er vanavond nog zo eentje. En die staat wel open voor discussie, neem ik aan. Dat is namelijk het Jesu. Dus ik hoop dat ik dat zo goed zou uitspreken. Ik heb het even opgezocht. Fonetisch zeg je dat zo. En dat is een muziekproject van ene Justin Broderick. Afkomstig uit Birmingham in de UK. Het is een muzikant en producer. Timmert aardig aan de weg.
Mm-hmm.
Maar ook hij komt uit een behoorlijk extreme hoek qua muziek. Hij zat echt in crimecore bands als Napalm Death. Jullie waarschijnlijk ook wel bekend. In ieder geval qua naam.
Ja.
Ik kan er geen nummer van noemen, maar ik ken ze.
Ik denk dat dat zo'n band is waar iedereen de naam van kent, maar niemand een nummer. Ik ook niet overigens. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld Godflesh. Dat is een wat meer industrial georiënteerde band waar Justin ook in zat. Maar ergens in 2000 had hij letterlijk is daar een soort break gekomen. In zijn geval was het letterlijk een nervous breakdown. Waarna die een hele nieuwe richting is ingegaan met allerlei experimenten onder de naam Jesu. Dat is zeg maar de naam van, dat overkoepelende naam van al die dingen die hij is gaan doen. En dat is, Jesu is vernoemd naar het laatste nummer van de laatste plaat van Godflesh. Dus er zit wel een mooie continuïteit in. Naast het nummer van Godflesh, Breakdown, verder met je Jesu. Nou, het eerste werk dat hij hiermee maakte, dat is totaal anders dan wat hij hiervoor deed. Dat kwam onder de naam Hardy kwam dat uit. En dat bestond uit 20 minuten lange meditatie nevelen die hij dan op de plaat had gezet. Maar voor het daarop volgende werk, dan zag je alweer een draai, vroeg die Ted Parson. Dat is een drummer die onder andere bij Godflesh, maar ook bij Swans heeft gespeeld. Waar we het vorige keer nog even hadden, hè, de zanger Michael Jara speelden we. Die heeft hij gevraagd mee te doen aan dat nieuwe album na dat Hard Egg. Dat werd een compleet ander nummer. In ieder geval waren de nummers een stuk korter. Waren nog maar 10 minuten per stuk.
Ja, lekker kort.
Ja, nou ja, het was wel heel ambient, droning, semi-industrial. En hij bleef een beetje zoeken naar een eigen geluid. En dat maakte hem ook best wel lastig te vatten ergens. En hij zegt er zelf overigens ook van hoor. I'm quite accustomed to alienating my fans. En dat klopt ook wel, want per LP heeft hij eigenlijk een hele nieuwe following nodig, volgens mij. Er komen ook een paar splitalbums uit, bijvoorbeeld met Envy en het door mij zeer geliefde Battle of Mice. Ik weet niet of jullie dat kennen.
Nee.
Ik kan zeker ook nog een keer wat van gaan draaien. Nou ja, hij graaft steeds dieper en donkerder. En volgens mij komt die nervous breakdown een beetje terug. En dat hoor je dan ook al in het werk. En dan komt in 2013 de plaat uit. Every day I get closer to the light from which I came. Nou, er staan 5 nummers op. En ook weer een beetje gemixt. Er zit dub, postpunk, electronic, et cetera.
Zo.
Maar op die plaat staat het nummer dat ik vanavond met jullie wil luisteren. Dat is het nummer Homesick. cassettebandje open gaan?
Nee, een DVD.
Jezus, je moet meedoen aan het geluid, man.
Ja, je bent wel echt heel scherp. Ja. Jezus. Nee, echt. Holy shit.
Ik durf het bijna niet te vragen, maar wat vonden jullie van dit nummer?
De eerste keer dat ik het aanzette, had ik er echt verschrikkelijke antipathie tegen dit nummer. En ik weet niet precies waar het vandaan komt. Dat is echt een gevoel. Ik dacht, wat een kutnummer. Zit dit echt in onze show? Godverdomme. Wat een kutnummer.
Dat had ik nou ook met Laibach. Leuk dat je daarover begint.
Had je dat met Laibach? Oh, prima. Ja.
Ja, 100%. En ook met Ein Schuster Neubauten.
Kijk.
Nee, er was eentje. Die vond ik. Die had een hele harde een tijdje geleden. Die vond ik niet zo goed. Ik weet niet meer welke dat was.
Ja. Maar dat geeft verder niet. Dat zullen jullie ook met mijn nummers gehad hebben.
Nee, helemaal niet. Ik vind alles wat jij doet fantastisch.
Nee. Houd op, man. Lekker. Kijk, zie je? Hup. Het helpt ons en de luisteraar verder, dit. Bedankt voor dit moment. Precies. Precies.
Dat hoop jij.
Maar je was aan het praten over dit nummer. Ik heb ook nog wat.
Ja, ja, maar het is ook zo moeilijk met dit soort dingen. Want jongens, het is kunst. Het is muziek. Deze gast die is om te beginnen gewoon oprecht bezig. Want bijna elke artiest is bezig met hoe verdien ik geld en hoe krijg ik het publiek. Deze gast doet elke keer iets waar al zijn vorige fans zeg maar geen flikker aan vinden. Dus dat is toch zeker oprecht. Dat is al helder. En ja, dit is zijn expressie. Dus wie ben ik om te zeggen dat het slecht is?
Ja, dat snap ik. Dat snap ik.
Maar weet je, het spreekt me gewoon totaal niet aan. En ik moet zeggen, bij de derde keer luisteren wat ik nu doe, stuitte me minder tegen de borst dan de eerste keer. Dus het slijt ook dat gevoel op de een of andere manier. Maar ik, ja, het is niet mijn nummer, dit Homesick van Jason.
Is er niet een meetlat waar langs je nummers kan leggen? Ja, wat je zegt, slechte muziek bestaat niet. En aan de ene kant voel ik dat. Hè, dat ben ik met je eens. Aan de andere kant...
Ho.
Nou, parafraseer ik je nu even. Maar er moet toch een soort maatstaf zijn waar langs je nummers kan leggen. En zeggen, misschien als de intentie niet goed is, kan een nummer ook slecht zijn.
Ja.
Weet je, als je dit alleen maar maakt met een idee van wat de jeugd leuk vindt. Hè, zo'n hoekje erin en een stukje rap en... Het was er zo vreselijk bedacht. En dan vind ik eigenlijk best wel dat je kan zeggen dat het nummer slecht is.
Ja, maar dat is het formularische aspect. Als het een formule is, dan is het kennelijk niet goed. Ja, maar ik vind het. Ik denk dat deze gast oprecht geprobeerd heeft om iets te doen wat interessant was of wat hij nodig vond. Mij sprak het niet aan. Wat vond jij van Jason Goof?
Nou, ik vond het wel het weinig beklijvend. Het beklijft niet, maar het groeit wel op je, dit nummer. En ik vind dat we eigenlijk wat minder voorzichtig moeten zijn met uitspreken wat wij wel of niet goed vinden trouwens hoor. Want het lijkt wel alsof de hele wereld tegenwoordig lange tenen heeft. En we wel en hè, wat je wel en niet mag zeggen, dat allemaal gewikt en gewogen moet worden. Ik ben daar iets makkelijker in. Maar ik kan zeker niet zeggen dat ik dit nummer slecht vond. Ik vond het ook geen memorabel nummer. Maar wel een nummer wat gewoon prima past in een lekkere luisterervaring wat mij betreft. En ook in de vleermuizenlijst. Nogmaals, wijzen we de luisteraar natuurlijk graag op onze gedeelde Spotify vleermuizenlijst. Maar ja, dat is het dan ook. Zeker niet slecht, maar ook niet heel memorabel.
We gaan naar Frankrijk. Want ik mocht deze keer het arrangement van de liedjes doen. En het geinige is dat we eindigen met een dubbele dosis Frans. Met Dear Dear en Trisomie 21. Of misschien moet ik het anders uitspreken, maar dat ga ik straks Goof horen doen. Dear Dear is namelijk, grappig genoeg, een Franse band. Dat zou je niet denken als je de naam Dear Dear hoort. En zij hebben dan lol van het feit dat je Dear als schrijft als liefje hert. Op zich ook humor die je niet bij Fransen verwacht. Maar wie zijn dat dan? Nou, dit is een recente band. En zij komen tot ons in het kader, zoals je aan de jingle al kon horen, van de Insta Outcast. We hebben het over Frederico en Sabatel. Zij komen uit Lille, hè, en helemaal in Noord-Frankrijk. Het is zo'n mooi liefdesverhaal. Ze speelden allebei in bands en hebben elkaar via de muziek leren kennen. En zijn uiteindelijk een duo geworden in meerdere opzichten. Als je luistert naar Dear Dear, dan hoor je ook een ontwikkeling in de muziek die behoorlijk flink is. Het is eigenlijk een cold wave band met ook sterke no wave invloeden. Dus gaan we weer even het linkje leggen met zojuist besproken Swans en Michael Jira. Maar ook Wire bijvoorbeeld. Dat hoor je in hun eerste album uit 2015, hoor je dat ook heel erg. En later zijn ze wat meer de danskant opgegaan. En dat wilden ze ook al graag. Het is in elk geval postpunk. En we gaan er nu meteen eens even lekker naar luisteren. Dan kunnen we er daarna verder over lullen. Hier is Dear Dear met Roe.
Van She Passed Away.
Ja, die ken ik wel. En She Passed Away heb ik in verschillende speellijsten staan. Ik weet eigenlijk helemaal niks over ze, maar wat ik bijna elk nummer wel lekker vind van die gasten.
Ja, het grappige is, She Passed Away is dus een Turkse wave band. Maar die, ja, dat Turks, dat doet ook iets heel bijzonders qua hoe dat overkomt in de muziek. Maar die gasten die zijn heel actief in de scene ook en die betrekken heel veel andere mensen erbij. Dus als je ik kijk naar het album waar dit vandaan komt, dat is het album X of 10. Dat is een album uit dit jaar van She Passed Away. En waarbij ze met ongeveer iedereen die iemand is, bekende namen als Ash Code die we in de show gehad hebben, Clan of Cymox, afijn, ik ga het niet allemaal opnoemen, maar heel veel van dat soort muziek wat wij ook cool vinden. Eigenlijk allemaal samenwerking zijn ze aangegaan en dat album bestaat uit 22 nummers, dus bijna 2 uur lang. Deze samenwerking komt daar ook vandaan.
Grappige combinatie.
Wat wel grappig is, dat Deer dat neemt niks op in studio's. Die nemen alles thuis op. En het liefst in de badkamer. Ja, zij zeggen, ja, wij werken met muziek met allerlei lagen. En we kunnen niet in één keer de studio ingaan en dan iets maken. Want dan heeft dat zijn tijd nodig. En dat is helemaal niet handig. Dus doen dat gewoon allemaal lekker zelf en lekker thuis. En inderdaad op de manier zoals je dat eigenlijk van oude DIY-punkbands ook kent. Jan-Willem, wat vind jij ervan?
Ja, ik vind het een heel lekker nummer. En ik zat nog even te denken, voordat ik even stil was. Want dat She Passed Away, dat komt ook een paar keer terug. Weet je nog dat we niet al te lang geleden Paradox Obscure hier hebben geluisterd? Die Griekse band.
Oh ja.
Ja, dat zijn vrienden in de scene, heet dat, hè, volgens mij.
Dat zijn ook vrienden, ja.
En ik weet dat ze ook op elkaars albums meespelen.
Hey, en dan Grieken en Turken, hè? Hoe mooi is dat? Ik bedoel, muziek verbroedert.
Je krijgt een warm gevoel van binnen.
Ja, en dat is dan meteen ons eerste rendezvous en français.
Want we hebben nog een band die misschien de luisteraar wel kent, misschien ook trouwens niet, maar het is in ieder geval behoorlijk wat faam gekregen in de god scene. Dan heb ik het over de band Trisomie 21 in het Frans. Het nummer heet The Last Song, wat we willen gaan spelen. Twee broers zijn het, Philippe en Hervé Lompré uit Noord-Frankrijk, die grote bekendheid hebben verworven in de vroege jaren 80, vooral met het nummer wat we straks gaan luisteren met z'n allen. En dat is ook wel het laatste nummer van de podcast. En de bandnaam, Trisomie 21, dat staat voor het extra chromosoom dat het syndroom van Down veroorzaakt. En dat is best wel een heftige constatering. Want daar kwam ik vanmiddag eigenlijk pas achter toen ik ging opzoeken naar wat meer informatie over de band. En zelf zeggen ze over de keuze van deze naam, wederom in het Engels, om mijn Engels even te oefenen. The idea comes from the observation that people with Down syndrome are very sensitive and intuitive people, contrary to many so-called normal people. This difference, combined with the fact that they could one day use it in the service of music and thus create a new genre, seemed interesting to us. Moreover, we wanted to shake up prejudice, vooroordelen. Nou, daar zal je absoluut misschien niet bij stilstaan als je de muziek van ze hoort, maar wel over het opschudden van die vooroordelen. Want toen zij zelfs 16 jaar waren, die broers, zijn ze muziek gaan maken en ze hebben zich laten inspireren door Kraftwerk, Yellow, Public Image Limited, allemaal in deze podcast eerder aan bod gekomen. En ook de films van George A. Romero. En als je aan de films van George A. Romero denkt, waar denken jullie dan aan?
Help, help.
Zombies.
Ja, Zombies Bitch, Night of the Living Dead, Dawn of the Dead. Al die zombiefilms inderdaad, eind jaren 70 ook weer. Hun muziek bestond eigenlijk vooral uit soundscapes. Omdat zij juist ook door film geïnspireerd raken. En ja, Engelstalige zang hielden ze ook aan. Dat werd ze niet echt in dank afgenomen. Het was trouwens wel Engelstalige zang met een dik Frans accent. Want eigenlijk was dat niet cool. Want in die tijd zong je gewoon in het Frans. Als Frans wave bandje of een bandje dat het wilde maken. Dat was gewoon het ding om te doen. Lange tijd verder, hun derde album, dat heet Chapter 4. Super logisch als derde album dat Chapter 4 heet. Bevatte het nummer The Last Song. Dat overigens als eerste nummer op de tracklist stond van dat album. Heb je hem nog?
Ze zijn wel lekker dwarse jongens, hè?
Precies, ja. Dus ja, ze zijn lekker dwarse gasten. 100%. Lang verhaal. Ik laat graag de muziek voor zich spreken. En daar draag ik ook graag mee jullie en de luisteraar straks mee de nacht in. Het album heeft de deuren geopend voor Trisomie 21. Ook internationaal. Ze hebben verschillende, ja, ook bij Pias Records grote platencontracten gekregen. En het album waarvan dit nummer afkomt, dus dat Chapter 4, heeft ook nog een mooi verhaal. Want het lag absoluut niet aan de opname en weergave kwaliteit van dit album, dat het toch een behoorlijk succes is geworden. Want veel persingen, dan heb ik het over vinyl natuurlijk, de LP's, de platen, werden alleen in mono afgespeeld. Terwijl het wel echt in stereo opgenomen was. Dus gewoon weinig budget, veel ambitie, het moet snel uitgebracht worden. Nou goed, gelukkig is het later opnieuw gemixt en uitgebracht, maar dan alleen op CD, wat weer kut is voor de echte vinyl purist natuurlijk, in 1987. Ze zijn nog steeds actief, deze twee broers. Ze hebben 15.600 Spotify-luisteraars per maand. Dus gelukkig leven ze voort. Dit is The Last Song.
Publiekgeluiden erbij ook. Wil ook aan Pink Floyd denken.
Ja, enorm. Ik zat dat vanmiddag te luisteren en ik had precies hetzelfde.
Ja, zo klinkt het wel.
En dan vooral van die live pools.
In Pompeii.
Ja, Pompeii.
Is het live? Is het een live album?
Nou, dat album niet, maar dit nummer klinkt wel live. Als in ieder geval de Spotify link die we nu luisteren. En er zit trouwens ook een... iemand heeft een fanclip gemaakt op YouTube... waar je trouwens de Suzy and the Banshees make-up voorbij ziet komen. De club scene uit de jaren 80. Dus met dit nummer eronder en de beelden... Yeah, takes you away. Hij heeft trouwens 40.000 likes, die video. 4,6 miljoen weergaven. Dat is toch best wel een audience van een nummer uit de begin jaren 80. Kijk, we kennen die band denk ik wel. Tenminste, ik heb ze vaker voorbij horen komen. Maar niet per se met dit nummer, terwijl ze daar toch het meest bekend om zijn.
Oh, ze hebben ook La Fête Triste geschreven.
Juist, die bedoel ik. Ja, die ken ik dus beter. Ja, grappig. Die ken je ook wel, of
ja,
niet?
Dat is ook weer de naam, inspiratie van de band La Fête Triste.
Ja, nu het zegt. Die hebben een nummer Babel of zo. La Fête Triste, die band. Ja. Ja, dat weet ik het.
Superlekker nummer, heel avontuurlijk ook. Trouwens, jij noemt dat label Pias, dat is ook wel de moeite. Weet je waar de naam van Pias vandaan komt?
Nee, maar is dat iets vanuit mythologie of geloof? Of? Nee, weet ik niet.
Het is een filmreferentie en daarom dacht ik dat jij het misschien zou weten. Pias staat voor Play It Again, Sam.
Oh ja, fuck ja, Belgisch label toch?
Play It Again, Sam is natuurlijk een hele famous quote uit welke film?
Nee, dat weet ik niet.
Hoe heet die stad ook weer in Noord-Afrika?
Ja, ouwe, heel goed, heel goed. Ja.
Wat erg dat ik niet op de naam kom.
Humphrey Bogart.
Ja. Oh, wat erg.
Ja.
Play it again, Sam.
En het grappige is, het is Casablanca. Ik zal je helpen.
Casablanca.
Nee.
Beroemde film met Humphrey Bogart uit 1942. Het grappige is dat iedereen die quote Play it again, Sam kent. Maar eigenlijk is het een misquotation. Want dat wordt in die hele film niet één keer gezegd.
Oh, dat is grappig, joh.
Het enige wat er gebeurt is dat Humphrey Bogart tegen de pianist zegt Play it, Sam.
Wow.
En op de een of andere manier is dat verkeerd de geschiedenis ingegaan. En die verkeerde quote is nog altijd de basis van de naam van Play it again, Pias label. En overigens, Play it again, Sam is ook de naam van de gezelligste blaaskapel van Eindhoven.
Oké. Nou verras je me echt.
Wij vinden het natuurlijk altijd fantastisch om iets te horen van mensen die luisteren naar de prachtige muziek en het slappe gouden hoer wat wij samen een podcast noemen. En zo moeten we even een kleine shout-out doen naar een paar hardcore fans die wij hebben. En dat zijn Joppe en Roelof, die ons voorzien van tips. Pas niet altijd in het format van de show, maar sowieso heel erg leuk dat mensen plezier hebben van hetgene wat wij kunnen aandragen. En ook heel erg leuk om gevoed te worden met dingen. In dit geval kregen we inderdaad een tip over Weekend at Waikiki. En toevallig is Tom Holkenborg is een bekende van me. Want die zat inderdaad ook in de Utrechtse scene eind jaren 80, begin jaren 90. Hij was een van de eerste lui die op houseparties als discjockey aankwam met een keyboard en een sampler in plaats van met twee draaitafels. En ik weet nog heel goed, hij had een sticker op die synthesizer zitten met It's never too late to have a happy childhood. Little did we know dat hij vervolgens naar Amerika zou gaan en daar echt een fantastische childhood zou beleven. Nadat hij in krakersfeesten en op schuren ons had staan vermaken met zijn vette tunes. Dus dat was zeker een mooie herinnering die daar even naar boven kwam.
Zeker. Ik moet wel zeggen, a little less conversation, keep that shit. Ik vind juist die wat oudere shit van Tom Holkenborg. Weekend at Waikiki, ook verfrissend leuk om te horen. Nooit geweten en nooit gehoord. Dus dank voor de tip.
Ik zat nog heel even bij Casablanca. Mag ik er nog eentje noemen? Of all the gin joints in all the towns in all the world, she walks into mine. Ik vind hem zo mooi. Sorry.
Gin hoor. Joints ook, hè?
Ik moest hem even melden.
Dat was een categorie vroeger.
Ja, precies.
Kwamen er ook vrouwen in die gin joints?
Nou, zij wel in ieder geval.
Ja, Lauren Bacall volgens mij.
Ja, ja, zij kwam daar binnen.
Ja.
Klinkt een goede combinatie. Nee, top.
Ja.
Nee.
Heel goed.
Ja, weet je, het is wel jammer dat we nu... We gaan bijna naar het einde van ons eerste seizoen. En we hebben nog geen adverteerder gevonden voor deze podcast. Dat betekent waarschijnlijk dat er een kans ligt voor een bedrijf om zichzelf onsterfelijk te maken. Denk je nou, god, dat is mijn bedrijf of ik weet welk bedrijf dat wordt. Dat kan dan via podcastads.nl. En dat is een jong bedrijf wat de meest fantastische formats heeft om jouw product of dienst onder de aandacht te brengen binnen podcasts. Dus mocht je daar interesse in hebben, ga naar podcastads.nl. Vind je deze show leuk, dan vinden we het allertofste als je ons gewoon e-mailt via de site. Maar je kan ook enorm bijdragen met een mooie rating van een sterretje of 4-5 op Spotify of iTunes. Een goed bewaard geheim, want eigenlijk is dat natuurlijk ook iets wat afbreuk doet aan onze podcast. Maar wij zijn zo ontzettend vriendelijk om ook alle muziek die we draaien in deze podcast nog apart te publiceren in een lijst. En die lijst die heeft inmiddels bijna 70 nummers. Die heet The Infected Selected. Dat zijn er bijna 70 nummers die tot nu toe in deze show langsgekomen zijn. En die vind je dus ook gewoon als een handzame Spotify-lijst via onze website theinfected.nl. Ik dank jullie op dit moment heel hartelijk voor het luisteren. Het begint hier langzaam maar zeker donker te worden. Ik wens jullie allemaal een prachtige nacht. En we zien jullie graag binnenkort terug voor de laatste episode van dit seizoen. Dankjewel voor het luisteren.